Beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Heiligen Getuigen zal ik u voorlezen uit het boek Pier Giorgio Frassati, Een leven in heiligheid van dag tot dag. En dit boek werd geschreven door zijn zus Luciana Frassati. En ik begin bij deze uitzending met het voorwoord bij de Nederlandse uitgave. Pier Giorgio Frassati heeft mij al vele jaren bijzonder geïnspireerd. Ik ben met zijn leven in aanraking gekomen doordat Pier Giorgio een van de patronen van de Wereldjongerendagen is. Naar aanleiding daarvan verdiepte ik me wat meer in zijn leven. Ik zag het dan ook als een cadeautje van de voorzienigheid dat ik in augustus 2023 Wanda Kawronska, nicht van Pier Giorgio en dochter van diens zus, toevallig ontmoette in het heiligdom van Europa in Noord-Italië. Zij nodigde mij uit om naar het zomerhuis van de familie Frassati te komen in Polone, niet ver van de bedevaartplaats. Daarheen is het interieur overgebracht van de kamer in Turijn, waar Pier Giorgio in 1925, 24 jaar oud, was gestorven, nadat hij acute polio had opgelopen, waarschijnlijk bij een van zijn vele bezoeken aan de armen van Turijn. Samen met Wanda Kawronska hebben wij, omringd door het interieur van de sterfkamer, gebeden dat het leven en het voorbeeld van Frassati voor vele jongeren in onze tijd een zegen en een bron van inspiratie zal zijn. Het huis in Polone ademt nog de sfeer van toen, zodat je meteen een indruk krijgt van het leven van de welvarende familie van Pier Giorgio, met een liberale, grote bekendheid genietende vader en een moeder die kunstenares was. De ziekte die Pier Giorgio had getroffen, rukte hem in weinige dagen weg uit die wereld. Een oergezonde, sportieve, zeer getalenteerde jonge man werd in korte tijd een stervende polioleider. Pier Giorgio was student, politiek actief, sportief, katholiek, met een buitengewoon gebedsleven, apostolisch en zeer actief in de Caritas onder de armen van Turijn. Maar wat me meer nog dan de inzet, het geloofsleven en de talenten in dit jonge leven heeft getroffen, is dat het geheim van zijn persoon voor zijn naaste omgeving verborgen bleef. Dat geheim openbaarde zich pas na zijn dood, onder meer in de duizenden die de rouwstoet begeleiden langs de straten van Turijn, de vele getuigenissen die toen naar voren kwamen, en in de vraag naar zijn zalig en heilige verklaring van de armen van Turijn. De vader van Pier Giorgio was druk met zijn grote verantwoordelijkheden als directeur van dagblad La Stampa, als senator en ambassadeur en met alles wat dat met zich meebracht. En hij was als liberaal agnost niet betrokken bij het katholieke geloof. Zijn moeder leed onder de huwelijksproblemen met haar man, die richting een scheiding leken te gaan. Zij voelde zich tekort gedaan en zocht afleiding in de kunst. In die sfeer leefde men langs elkaar heen. De ouders hadden niet meer dan een oppervlakkige en heel beperkte indruk van wat het leven, de overtuigingen en de idealen van hun zoon inhielden. En zij wisten niet of nauwelijks waar hij mee bezig was. Dat Pier Giorgio in Polone iedere morgen weglipte om in Europa naar de heilige mis te gaan, viel niet op, omdat hij voor het ontbijt alweer terug was. Toen Pier Giorgio ziek werd, een ziekte die dus in korte tijd zou leiden tot zijn dood, leek die ziekte niet zo erg, omdat hij toch altijd zo gezond was en omdat zijn grootmoeder in hetzelfde huis op sterven lag. Dat het geheim van zijn leven zo verborgen kon blijven, heeft natuurlijk ook te maken met de bescheiden wijze waarop Frassati zijn leven invulde. Hij vroeg weinig aandacht voor zichzelf. Het ging niet om hem. Hij hield rekening met anderen. Hij deed zijn best om op tijd thuis te zijn voor de maaltijd. Ook al moest hij lopen, omdat hij het geld voor een tramkaartje aan een arme had gegeven. Paus Franciscus stelde in zijn brief bij gelegenheid van de ontmoeting in Marienkroon 2014 de zalige Pier Giorgio ten voorbeeld aan de Nederlandse jongeren. Ik denk dat die verwijzing zeer goed was gekozen, want Pier Giorgio is een uitstekend, heilig, inspirerend voorbeeld voor deze tijd en voor onze streken. Het individualisme dat het gezin kenmerkte, is ook een typisch kenmerk van onze tijd en onze cultuur. Een jongere die Christus wil volgen, zal net als Pier Giorgio zijn levensroeping overwegen, keuzes maken en met vastbeslotenheid een weg moeten gaan. Dat zal vaak een weg zijn die anders is dan die van de mensen om die jongeren heen. En het zal in veel gevallen om een inspiratie gaan die de jongere niet of moeilijk met zijn naaste omgeving kan delen. Het leven van Pier Giorgio laat zien hoe dat kan met respect voor en rekening houdend met de directe omgeving en tegelijk op een heel consequente manier. Pier Giorgio verbond zich met verenigingen en groepen met wie hij zijn idealen wel kon delen. En hij had goede vrienden. De mogelijkheid om de mooie idealen in gemeenschap te beleven, verbonden met anderen en verbonden met gelijkgestemde initiatieven en groepen, wens ik iedereen toe die Christus wil volgen. Want een christen alleen is in gevaar. Het delen en samen beleven van mooie idealen en inspirerende ervaringen helpt om het vuur brandend te houden. Van harte hoop ik dat het leven van Pier Giorgio Frassati, zo prachtig beschreven in dit boek, velen zal inspireren. Getekend Jan Hendricks, bisschop van Haarlem, Amsterdam. Thank you. Beste luisteraars, nu ga ik u een voorwoord voorlezen, geschreven door Robert Kardinaal Sarra, die prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst is en de regeling van de sacramenten. Waardoor wordt de mens van vandaag het meest getroffen? De jonge mensen die op straat lopen, de stadions of de discotheken vullen, wat raakt hen het meest? Is dat de woordelijke herhaling van een leer die weliswaar rechtvaardig en waar is? Of is het de soberheid en de ijver van het getuigenis van een vast, zuiver en volkomen beleefd geloof? Waar het om gaat, is zeker niet het tegenover elkaar stellen van een getuigenis en een leer. Het begrijpen van wat Jezus bedoelde toen hij tegen Petrus zei: Jij bent Petrus, rots, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Hoeveel jongeren namen deel aan de katholieke actie in de tijd van de zalige Pier Giorgio Frassati? Hoeveel jongeren bezochten de Polytechnische School van Turijn? Onder hen was er één die beminnelijker was en die een overweldigend getuigenis vormde. Elke keer dat hij de collegezaal binnenkwam en een hels kabaal maakte als hij uit zijn zakken tientallen blaadjes haalde met namen van kameraden of arme gezinnen die hij elke middag ging bezoeken, nadat hij aan zijn schoolverplichtingen had voldaan. Iemand zei over hem dat hij een superioriteit had, die vasthoudend en toch van een mooie mildheid was. En zijn vader, de beroemde senator Frassati, oprichter van de krant La Stampa, zei: Ik heb bijna ontzag voor Giorgetto. En die Sociëteit van Snoodaards. En hier heb ik een voetnoot bij het woord Sociëteit van Snoodaards. Pier Giorgio Frassati had een club van studenten om zich heen verzameld die zich toelegde op het uithalen van studenticoze grappen en zich de Società dei Tipi Loschi, vrij vertaald als Sociëteit van Snoodaards, noemde. En nu ga ik verder met de tekst. En die Sociëteit van Snoodaards, die zich rond hem had gevormd en in aantal groeide na elke reis naar de bergen, die begrafenis na het vrede sterven van de 24-jarige jonge man met een nooit geziene menigte, de armen van Turijn, waarvan getuigen zij ons? Wat heeft deze jonge man ons nagelaten? Geen boeken, geen stichtingen, niets belangrijks, behalve een handvol brieven en correspondentie waarmee hij vanuit Turijn, Polonie en Berlijn in contact stond met zijn kameraden van de universiteit en zijn familieleden, en waarin hij de eenvoudige gebeurtenissen uit zijn leven vertelde en beoordeelde. Hoe zou hij, als hij nu geleefd had, in alle rust gebruik hebben gemaakt van de smartphone, iPad of computer? Wat hij nalaat is het getuigenis van een bepaald soort menselijkheid en van een christendom dat een heroïsche vorm van geloof, hoop en liefde bereikt heeft. En aan ons die op het punt staan dit boek van zijn zus Luciana te lezen, laat hij de wens na om die correspondentie ten diepste te doorgronden, die een leven oproept zo mooi, zo intens, zo ingebed in de realiteit van alle dag. Een leven dat tegelijk fascinerend en opwindend was. Een leven dat zich voedde en laafde aan de geestelijke rots die hem vergezelde. En die rots was Christus. Zoals de heilige Johannes Paulus II eens zei tijdens een van zijn vele wereldreizen: het is noodzakelijk om een getuigenis af te leggen, om zich verplicht te voelen door het gegeven getuigenis en om bij deze verplichting tot het uiterste te gaan. Dat zei de heilige Johannes Paulus II aan de jongeren in Belo Horizonte op 1 juli 1980. De hoop is dat veel jonge mensen, aangetrokken door een van hun leeftijdgenoten die zijn leven op de rots van Christus heeft gebouwd, geholpen zullen worden om hun eigen leven, dat uniek en onherhaalbaar is, met grotere beslistheid tegemoet te treden. Is het leven van de zalige Frassati een actueel voorbeeld? De Heilige Geest roept geen andere actualiteit op dan die van een leven in navolging van het unieke nieuwe dat Christus is. Toen de mystica Adrienne von Speyer schreef dat de heiligen het bewijs zijn dat het christendom mogelijk is, had ze zeker gelijk. Dat is de hypothese waarmee zijn zus, mevrouw Luciana Frassati, die zeer verbonden was met haar broer, een groot deel van haar leven heeft besteed om u hem te doen kennen en te laten liefhebben. Te beginnen met dit boek dat ik u aanbeveel om met aandacht te lezen, omdat het op een eenvoudige en meeslepende wijze een beeld geeft van een man die zijn hele leven geleefd heeft in trouw aan het evangelie en die een waarachtige vriend van Jezus werd. Velen die dit boek zullen lezen, vooral de jongeren, zullen ervaren dat de zalige Pier Giorgio waarlijk een voorbeeld van heiligheid is om na te volgen, omdat hij ons door zijn leven leert om het leven van alle dag op een eenvoudige, maar heldhaftige en buitengewone wijze te leven. Een leven van alle dag, vervuld van de stille aanwezigheid van God. Mogen zij in het leren kennen van hun patroon de redenen ontmoeten voor een waarachtiger leven, beproefd als zij worden door de 1000 tegenstellingen van een wereld die maar doorgaat met het tegendeel te zeggen van alles wat het evangelie zegt. De zalige Pier Giorgio zet in de gemeenschap van de heiligen zijn veelvoudige apostolaat voort. En hij getuigt bij het bereiken van de jongeren van de hele wereld dat het hele bestaan tot leven gebracht door de Geest van God een wonderlijk avontuur wordt. En deze laatste zin is een zin van Johannes Paulus II uit een toespraak tot de pelgrims die in Rome bijeen waren voor de zalenverklaring van Pier Giorgio Frassati op 20 mei 1990. Tot slot van deze uitzending lees ik u een inleiding voor, geschreven door de grote theoloog en jezuïet Karl Rahner. Beroemde schrijvers zoals Papini, Lapira en kardinaal Lercaro hebben een voorwoord geschreven bij boeken over Pier Giorgio Frassati. Mijn reden om een korte inleiding bij deze biografie over hem te schrijven is niet om het boek meer waarde te geven, maar omdat ik behoor tot de weinige nog levende Duitsers die Frassati persoonlijk gekend hebben en meer dan 50 jaar heb ik een levendige herinnering aan hem gehouden. Ik ga geen persoonlijke herinneringen ophalen die slechts zouden herhalen en bevestigen wat het boek zelf beter doet. Als ik onbescheiden mag veronderstellen dat de lezer mijn inleiding eerst zal lezen, zou ik daar graag gebruik van maken om enkele dingen uit te leggen die het gemakkelijker zullen maken om het boek te lezen. Een paar aanwijzingen zullen hier voldoende zijn om de waarde van het leven van Frassati, van hem als persoon, te beoordelen. Als ik terugkijk naar de jaren na de Eerste Wereldoorlog, met al hun initiatieven en bewegingen in de wereld en in de kerk van die tijd, en ik herinner me de indruk die Frassati op mij maakte, toen ik veel minder van hem wist dan nu, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik hem gewoon zag als een van de vele christelijke jonge mensen van wie er toen, in de tijd van de katholieke jeugdbeweging, zoveel waren. Deze indruk moet worden opgevat als prijzend en niet kleinerend. Frassati vertegenwoordigde de zuivere, vrolijke jonge man, toegewijd in het gebed, die open stond voor alles wat vrij en mooi is. Geïnteresseerd in maatschappelijke problemen die de kerk en haar lot in zijn hart droeg, met een rustige en mannelijke spontaniteit. Zulke jonge lui verdienen allen bewondering, zelfs als het er veel zijn, en dat was in die tijd zo. Maar heeft de lente van deze prachtige beloften geresulteerd in een herfst die hen waardig was? Pier Giorgio was nog iets meer. De lezer zal dat begrijpen door dit moderne Vita Sanctorum te lezen. Waarom meer? Laat me het eenvoudig uitdrukken. Het is zeker zo dat een oppervlakkige kijk op zijn innerlijke wereld en levensstijl niets bijzonder origineels oplevert. En het was verre van hem om te denken dat dat wel zo was. Er waren genoeg jonge christenen zoals hij in die tijd, godzijdank, in Duitsland, Frankrijk en Italië. Toch ben ik ervan overtuigd dat maar weinigen van hen, afkomstig uit een dergelijke liberale leefomgeving van de hogere burgerij, werden zoals Pier Giorgio Frassati, zonder dat dit kon worden toegeschreven aan het gebruikelijke psychologische mechanisme van kinderen die in opstand komen tegen hun ouders. Hierin bestaat zijn bijzonderheid. Er is in hem geen geest van opstandigheid te vinden. Frassati is een christen, eenvoudig en op een absoluut spontane manier, alsof dat voor iedereen iets spontaans zou zijn. Hij heeft de kracht en de moed om te zijn wat hij is. Niet uit opstandigheid tegen de generatie van zijn ouders. niet op grond van een prognose en een diagnose van de cultuur van die tijd of een dergelijk idee, maar vanuit de christelijke werkelijkheid zelf. Dat God er is. Dat wat ons in stand houdt het gebed is. Dat de Eucharistie in ons voedt wat eeuwig is. Dat alle mensen broers en zussen zijn. We zouden kunnen denken dat zijn praktische en onromantische karakter, zijn intelligentie die gewoon normaal was, en de stevigheid van de Italiaanse familiekring het voor Pier Giorgio a priori onmogelijk gemaakt zouden hebben om op die manier christen te zijn. Hoewel er na de Eerste Wereldoorlog wel een opleving was. En toch werd hij een bijzondere, spontane christen. Een katholiek die naar de kerk ging. Zonder dat hij daarom amen zei op alle kerkelijke tradities. Vol apostolische ijver. Altijd bereid zijn naaste op een praktische manier te helpen. Niets daarvan wordt verklaard door zijn gezinssituatie, zoals het boek heel duidelijk laat zien, of de culturele en godsdienstige situatie van die tijd. Ondanks mannen als Sonnenschein, Don Sturzo en anderen. We ervaren hier op mysterieuze wijze dat Gods genade niet voorspelbaar is. Hier is opeens een christen in een omgeving die ons doet denken dat een dergelijk verschijnsel tot het verleden behoort. Hij is er, gelukkig, zonder iemand te worden die zich afscheidt en tot elke prijs anders wil zijn. Hij wordt, wat een symbool, het middel tot verzoening in wat in het leven van zijn ouders tegenstrijdig is. Overdrijf ik als ik denk dat zelfs in die tijd zulke jonge mensen zeldzaam waren. Ik zou nog kort iets anders willen aanhalen. In die tijd waren we allemaal geïnteresseerd in maatschappelijke problemen. Dat was natuurlijk. Maar bij Pier Giorgio waren, of werden, die sociale betrokkenheid, de liefde voor de armen, de verantwoordelijkheid ten aanzien van de ellende van anderen, zo echt en diep, zo beladen met de geest van opoffering, dat hij een uitzondering was te midden van veel christelijke jonge mensen van die tijd. In die tijd droegen velen, godzijdank, hun steentje bij door de Vincentiusverenigingen. Maar er zullen er toch maar weinigen geweest zijn die, zelfs lijdend onder de kwelling van de dreigende dood door polio, het nog hun plicht zouden vinden om aan de armen te denken. Het leven van Pier Giorgio is hier, net als in andere situaties die men wel kan raden, zo rijk, zo sereen, zo welhaast gedachteloos blij, ondanks alle problemen in het gezin. Paardrijden, skiën, Dante en andere dichters lezen, in gezelschap van vrienden en meisjes, zingen, hevig over politiek discussiëren, in aanraking komen met de politie en zoveel andere dingen doen die kenmerkend zijn voor de gouden jeugd. Hij vertelde dit alles enthousiast terwijl hij ons foto's liet zien. Maar bij hem kreeg dat alles opeens een diepgang en een ernst die verband houden met het feit dat het christelijke geloof in God en het eeuwige leven bij hem op de allereerste plaats komen, hetgeen de lezer wel moet treffen. God verleent niet aan iedereen de genade jong te sterven, als alles nog belofte van de ochtend is een onbevlekt begin. En niet elke vroege dood is een vervulling van zo'n begin. Maar hier werd het onbevlekte begin aanvaard en het kruis van de Heer, dat dit begin voorspiegelt als een bedreiging, werd vrijwillig omarmd en de dood vrijwillig aanvaard. Nochtans moet men niet geloven dat het beeld van dit leven alleen het werk zou zijn van de idealiserende melancholie die de vroegtijdige dood van een jongere opwekt. Voor zover wij weten, en we kunnen ons hier niet als rechters opstellen, hebben we hier te maken met een man die zijn christen zijn op een zo natuurlijke wijze beleefde, dat het bijna angst inboezemt en vragen oproept, dat het verrassend, maar ook uitnodigend is. In feite dompelde hij de problemen, misschien met stille tranen, onder in de genade van zijn geloof, door te bidden, door het brood van leven en dood te eten, door zijn naaste te beminnen. Het zal ons niet verbazen dat hij, toen hij probeerde uit te drukken wat zich in hem afspeelde, woorden van traditionele vroomheid begon te stamelen. Zelfs zulke woorden worden, als ze in het juiste licht gelezen worden, nieuw. Een halve eeuw later is er zoveel veranderd. Maar los van de onvermijdelijke stijl van het tijdperk, hebben we hier gewoon een jong christelijk leven. Dit boek dat een leven beschrijft dat jaren geleden tot heiligheid kwam, verdient vandaag nog gelezen en overdacht te worden. Er zijn veel christenen en er zijn er ook veel die met Gods genade op heldhaftige wijze geleefd en getuigd hebben van hun geloof. Maar van deze voorbeelden kunnen we er nooit genoeg hebben. Geen ervan is een natuurlijk verschijnsel, maar altijd eerder een wonder van goddelijke genade. Als de lezer dit boek met de juiste geesteshouding leest, dan zal hij of zij er een heldhaftige christen in ontmoeten. Laat hij of zij dan de genade van God loven en bidden dat Pier Giorgio voor hem of haar en voor ons allen bij God ten beste zou spreken. Daarbij komt nog een noot van de schrijfster. Op 1 oktober 1921 was Pier Giorgio, op introductie van de befaamde Karl Sonnenschein, zijn bijzondere oude vriend, die de heilige Franciscus van Berlijn genoemd werd, te gast bij de familie Raner, die onder haar 7 kinderen ook Karl en Hugo telde. Mijn broer bracht onvergetelijke dagen met hen door. Dat kwam ten dele door de genegenheid en het begrip dat hij ondervond van Louise Raner, die toen haar zilveren huwelijksjubileum vierde. Zij voelde zich meteen aangetrokken door het licht van Pier Giorgio en door zijn eenvoud, ondanks het feit dat hij de zoon van een ambassadeur was. Biografen van Karl Raner, die in 1922 toetrad tot de Sociëteit van Jezus, beginnen hun verhaal over het leven van deze grote theoloog met de woorden, en nu volgt een citaat, hij was diep onder de indruk van een jonge Italiaanse universiteitsstudent die 3 jaar ouder was dan hij en die in 1925 in een geur van heiligheid overleed aan acute polio. Pier Giorgio Frassati. Beste luisteraars, broeders en zusters, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Pier Giorgio Frassati, Een leven in heiligheid van dag tot dag. Een boek geschreven door zijn zus Luciana Frassati. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.